Spuigasten met Janot van Beurden.
Welkom, je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Gepresenteerd vanuit Tribes aan de Kalvermarkt. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks om 11:30 ga ik in gesprek met Martijn Beekman. Als fotograaf voorziet hij het nieuws al jaren van beeld. Hij maakte foto's van een juichende Sigrid Kaag op tafel en won 2 keer de zilveren camera voor de beste nieuwsfoto van het jaar. Inmiddels zit hij 30 jaar in het vak en om dat te vieren schuift hij uiteraard aan hier bij Spuigasten. Maar ik ga het nu eerst hebben over Kijkduin. De badplaats werd eind november het middelpunt van het debat over asiel. Van protesterende omwonenden en ondernemers tot de komst van PVV-leider Geert Wilders. Na dit weekend moeten alle asielzoekers weg zijn uit het hotel. 15 januari was namelijk de harde deadline hiervoor. Hoe die opvang is verlopen en of de opvang van de asielzoekers voor herhaling vatbaar is, bespreek ik met Lotte van Basten-Batenburg van de VVD en met Samir Arawi van de Partij voor de Arbeid. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen beiden, zeiden ze in koor. Laat ik eerst eens gewoon te beginnen met de vraag, hoe gaat het met jullie? 2024, nieuwe start. Samir, hoe gaat het met jou?
Ja, bij mij gaat het helemaal top. Ja, we zitten er weer, hè. We hadden het er net natuurlijk al over. Ja, zo'n kerstvakantie, dat vliegt voorbij, de feestdagen vliegen voorbij.
Je had ook niet helemaal vakantie, hè, begreep ik.
Nee, ik heb voor het grootste gedeelte gewoon door moeten werken. Dus, maar goed, het is altijd iets rustiger en je hebt je weekenden nog en je kan nog leuke dingen doen. Dus ik zit er weer helemaal goed bij en ik heb zin in 2024.
Toch een enigszins frisse start weer voor dit jaar.
Altijd.
En Lotte, hoe is het met jou?
Absoluut heel goed. Ik heb er heel veel zin in om weer aan de slag te gaan. Het reces is natuurlijk geen vakantie, dus daar hebben we ook gewoon wel wat. Zijn we wel wat bezig geweest met de stad. En nu weer echt zin om het politieke jaar met elkaar af te trappen.
Ja, precies. Want deze week waren ook weer de eerste raadsvergaderingen. Kijken jullie er dus echt naar uit om dit jaar weer aan de bak te gaan?
Ja, ik in ieder geval wel. Heel erg. En het is natuurlijk wel altijd weer eventjes donkere dagen van januari. Ik zou het niet erg vinden als die een beetje voorbij blijven vliegen. Maar het is gewoon, er is wel heel veel te doen in de stad de komende tijd. En ik heb er wel heel veel zin in om daar in de raadzaal ook weer mee aan de slag.
Er was deze week ook weer veel Haags politiek nieuws. Ook een lekkage bij het archief. Wat moet er nou met die straten gebeuren? Vanmorgen zag ik ook nog een stuk in het AD. Het gaat toch weer hard tegen hard. Misschien waren dat jullie goede voornemens om toch iets beter met elkaar om te gaan in de Haagse politiek ook?
Ja, volgens mij is ons goed voornemen altijd dat we Den Haag verder helpen. En ik hoop dat we dat de komende tijd met z'n allen in de gemeenteraad ook echt op een goede, constructieve manier met elkaar doen. We zitten er uiteindelijk allemaal in het belang van de stad en voor de Hagenezen en Hagenaren. En als we dat niet uit het oog verliezen, geloof ik dat volgens mij 2024 ook politiek gezien een goed jaar zou moeten kunnen worden.
Ja, en waar moet dat jaar dan voor worden? Wat wordt het voor Haags politiek jaar? Ja, wat verwacht je daarvan?
Nou ja, ik heb natuurlijk, ik bedoel, we hebben nu sinds afgelopen jaar weer een nieuwe coalitie. Voor ons een mooi coalitieakkoord. Dus ik hoop ook wel echt dat we daar op een goede manier uitvoering aan kunnen gaan geven het komend jaar. Dat we ook wel echt heel veel ambities die we hebben, dat we die kunnen gaan waarmaken. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat de stad heel erg onder druk staat. Je ziet dat het ook lastig is om heel veel maatschappelijke problemen op een goede manier op te kunnen lossen. Dus dat vraagt ook wat van ons zelf om daar een beetje flexibel mee om te kunnen gaan, zou ik bijna zeggen. Maar ik hoop vooral dat de mensen in de stad echt gaan merken dat de stad en de wijk waar ze in wonen, dat die beter worden.
Ja, jij zegt inderdaad een nieuwe coalitie. Een coalitie dit jaar zonder de VVD. Lotte, hoe kijk jij uit naar dit jaar? Wat gaat het voor politiek jaar worden als het aan jou ligt?
Nou, ik mag hopen dat het gaat over resultaten. Want in dat opzicht ben ik het met Samir eens. Mensen moeten gaan zien dat het beter wordt in de stad op plekken. En dat de problemen worden opgelost. En ik hoop dat we dat dit jaar kunnen gaan doen. Wij vanuit de oppositie gaan daar ook gewoon hard aan meewerken. Af en toe zullen we het eens zijn. En af en toe misschien ook niet. En dan hoop ik dat ze vanuit de coalitie ook openstaan voor andere goede ideeën vanuit ons in de oppositie. Ja, en ik denk wel dat een heel belangrijk thema dit jaar gaat worden is hoe krijgt de gemeente de financiën op orde? Want we hebben wel gezien dat er op de langere termijn echt grote financiële problemen zijn voor Den Haag. Ja, die moeten aangepakt worden. Anders krijgen we hele zware tijden na dit jaar, ben ik bang.
Iets waar jij dit jaar scherp toezicht op gaat houden.
Zeker.
Samir, geldt het ook voor jou?
Nee, we houden een ander onderwerp op alles scherp toezicht, alles. Inderdaad.
Ja. Is er nog één onderwerp waar jij dit jaar echt op gaat focussen voor Lotte? Zijn dat dan onder andere de financiën voor jou?
Nou, voor mij is dat met name de leefbaarheid in de wijken en de kansengelijkheid in de stad. Dus je ziet dat nog te veel kinderen met name, als die opgroeien, nog tegen zoveel drempels aanlopen om volledig mee te kunnen doen in de samenleving, hoop ik dat we daar echt op een goede manier aan kunnen bijdragen. Dus op een goede manier onderwijs kunnen bieden, sport, dat we welzijn kunnen versterken en dat we de sociale problemen van Den Haag ook echt wat kunnen gaan verkleinen.
Nou, helder. Verder was vorig jaar een jaar met twee verkiezingen, provinciaal en landelijk. Kan die campagne dan dit jaar een beetje opzij worden gezet en er vol op de inhoud politiek bedreven worden?
Nou, dan komen natuurlijk dit jaar wel Europese
verkiezingen in juni.
Die zijn inderdaad in juni. Dus ik denk dat er toch wel weer een beetje campagne zal worden gevoerd. En voor Europa is dat ook wel weer altijd op een andere manier, denk ik. Maar ik hoop überhaupt dat wij gewoon lekker bezig zijn met de stad. Want daarvoor zitten wij er. Daar hebben de mensen ons ook voor gekozen. Dus daar moeten wij ons vooral op richten.
Een andere manier? Wat voor manier is dat dan weer Europees? Wat is dat dan weer anders dan landelijk of provinciaal?
Nou, bij Europese verkiezingen denk ik dat het vaak wat meer hoog over. Bij landelijke verkiezingen zie je nog wel heel veel op de straat gebeuren. En meestal bij Europese verkiezingen is dat iets minder druk.
Niet langs de huizen, niet elke dag in een winkelstraat staan.
Nou, kijk, dat doen wij überhaupt wel regelmatig vanuit de lokale fractie om contact te hebben met inwoners die niet zelf het stadhuis weten te vinden. Gaan wij wel langs. Maar dat doen we dus sowieso. Dus dat gaan we zeker wel doen dit jaar.
En voor jou, Samir?
Nou, zeker. En tegelijkertijd, hè, ook de Europese verkiezingen kunnen voor heel veel mensen heel ver voelen. Maar ook voor Den Haag en ook voor ons werk in de Raad is Europa ook heel belangrijk. Als je kijkt naar oplossingen die je wil hebben om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Als je kijkt naar oplossingen op stikstof. Als je kijkt naar een breed palet. Hè, ook, we gaan het straks hebben over asiel, migratie. En zoveel andere onderwerpen. Hè, de gemeentefinanciën zelf ook. Daar kan Europa echt een goede bijdrage aan leveren. En ik denk dat het heel goed is om straks bij die Europese verkiezingen vanuit onze lokale pet ook met de bewoners van Den Haag dat gesprek te kunnen aangaan over wat ook Europa voor Den Haag kan betekenen.
Goed, het is een jaar in ieder geval waar ik weer naar uitkijk om het te gaan volgen. Maar nu gaan we het hebben over Kijkduin. De opvang van de asielzoekers daar is namelijk niet bepaald onopgemerkt voorbij gegaan. Samir, jij zat hier eerder al bij Spuigasten. Jij ging toen in debat met Koen Bom van Hart voor Den Haag. En Lotte, jij zat zelfs nog bij Op1 samen met Woody Laurens van de winkeliersvereniging in Kijkduin. En met Edwin Rutte, beter bekend als Ome Willem. Ja, er was grote landelijke aandacht voor dit onderwerp. Denk jij, Lotte, jij zat dus bij Op1 ook, dat die landelijke aandacht ook echt invloed heeft gehad op die verloop nou van die opvang hier in Kijkduin?
Ja, dat is denk ik heel moeilijk om te zeggen of dat nou invloed op elkaar heeft. Ik denk wel dat daardoor er extra gespannen gekeken is. En misschien ook wel wat meer aandacht is geweest voor het goede verloop. Dus misschien wel is net wat meer inspanning geweest om te zorgen dat dit echt goed zou gaan. Nou, en gelukkig is dat ook gebeurd. Dat zien we ook op heel veel plekken in Den Haag. Eigenlijk alle opvangplekken die we hebben, daar gaat het verloop heel goed. We hebben weinig overlast. En het is heel fijn dat ook in Kijkduin is gebeurd. Want het was natuurlijk echt wel dramatisch geweest als de angst die er ook leefde, als die was bevestigd door problemen.
En Samir, hoe keek jij naar die grote aandacht die ervoor was?
Ja, ik moet zeggen, ik heb me in die periode ook wel echt geërgerd vanwege de negatieve aandacht die er was. Juist ook omdat die voor een groot deel vaak ook op angstgevoelens gestoeld is. We hebben, wat Lotte ook al zei, veel vaker mensen opgevangen. En dat gaat eigenlijk in bijna alle gevallen gewoon heel goed. Dan zie je dat zo'n groep in zo'n wijk echt wel goed kan opgaan. En dat er heel veel ondersteuning is, dat er heel veel initiatieven loskomen. En ik vind het ook wel echt wel onze verantwoordelijkheid om ook op die momenten dat er dan is en dat ons om verantwoordelijkheid gevraagd wordt, hè, omdat we ook gewoon een groot asielprobleem hebben, dat we dan ook die verantwoordelijkheid met elkaar aangaan. Maar dat we dat hopelijk de volgende keer ook uit iets meer optimisme en iets meer jongens, wij kunnen dit, mentaliteit voor elkaar gaan krijgen.
Is dat een gevoel wat jij dan snapt wat Samir zegt? Want jij zegt, ja, we hoorden die angst en ik ben blij dat die niet is uitgekomen. Mm-hmm. Maar dat is toch een gevoel dat ook bij misschien de mensen zit.
Nou, kijk, ik kan het voor een deel wel volgen. En ik vind ook dat Den Haag een deel moet leveren aan de opvangproblemen die er nu zijn in Nederland. We moeten ook helpen als Den Haag. Daar zijn wij het ook mee eens. Je kan niet Budel en Ter Apel opzadelen met de problemen en je kop in het zand steken. Maar er zit natuurlijk wel een grens aan. En wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat het ten eerste iets wordt gedaan aan die instroom. Want als het gaat om deze aantallen opvang, dat kunnen we op dit moment echt niet aan in Nederland. Ik vind wel dat Den Haag daar absoluut ook die bijdrage aan moet blijven leveren. We hebben natuurlijk ook opvanglocaties. Ja, en wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat er ook eens wordt gekeken naar rijksvastgoed. Want er is best wel veel rijksvastgoed in Nederland. Ook een heel groot deel staat leeg. Waarom niet veel meer dat inzetten voor die opvang van mensen? En dat kan enorm schelen. Want dan hoef je die hotels, die echt bedoeld zijn voor toeristen, hoef je die niet meer te gebruiken.
Ik wil nog even weer terug inderdaad naar die zorg. Dat was eigenlijk vooral waar het vooraf ook om te doen was. Ook een beetje om de rol van de gemeente. Hoe dat is gegaan, daar komen we ook nog over te spreken. Maar nu eerst even die zorgen. Ja, Lotte, jij hebt het daar ook over gehad bij Op1. Het debat hier bij Spuigasten, dat ging daar ook over, Samir. Lotte, laat ik bij jou beginnen. Hoe kijk jij nu terug naar die zorgen die er waren? Hoe is het nu achteraf verlopen?
Nou, kijk, de grootste weerstand die er was in Kijkduin, die kwam door de manier waarop de gemeente communiceerde. En dat staat natuurlijk nog steeds overeind. Want mensen waren zo overvallen dat er heel veel onrust door ontstond. En daarnaast was er absoluut ook de angst, wat gaat dat dan betekenen? Krijgen we dan overlast? Is het wel veilig? Nou, daarvan denk ik dat je, als je op tijd in gesprek gaat met mensen als gemeente, dat je die zorgen van tevoren kan wegnemen. En gelukkig hebben we gezien dat die niet zijn uitgekomen. Zoals we ook op andere plekken in Den Haag zien. Maar dan denk ik, dan hebben we zo'n gemiste kans dat we niet beter hebben gecommuniceerd. Want dan hadden we misschien ook die onrust kunnen voorkomen.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel de vraag hoe je met dit soort situaties omgaat. Hè? Ik bedoel, je hebt een gigantische crisis. Mensen die letterlijk op dat moment het Fort Coa kiezen was, slapen ze op straat of gaan we op zoek naar andere locaties. Dat je ook wel, en dat, ik bedoel, dat is ook verantwoordelijkheid te nemen, bereid moet zijn om op zo'n crisismoment ook snel maatregelen te kunnen nemen. En tuurlijk, communicatie is belangrijk. De buurt en bewoners betrekken is belangrijk. Maar bij verantwoordelijkheid nemen past ook soms een boodschap verkondigen van: jongens, we hebben nu een crisis, we hebben nu nood, laten we de schouders eronder zetten. We hadden u eerder willen informeren, maar dat lukt simpelweg in sommige gevallen niet. En ik vind dat dat ook wel een taak is die we als overheid zouden moeten hebben. Juist om die kwetsbare mensen die in Budel en in Ter Apel zitten echt niet in hun sop mogen laten gaarkoken.
Als we dan dus hebben gezien dat die overlast is uitgebleven, misschien ook doordat er zoveel landelijke aandacht voor is, dat er nog meer focus was op een goed verloop, maar die overlast is dus uitgebleven. Is dat dan ook iets om een beetje die zorgen een volgende keer meer weg te kunnen nemen, omdat, nou goed, dit eigenlijk een voorbeeld is van dat dus goed is gegaan?
Nou, ik denk op het moment dat je niet van tevoren mensen op een rustige manier informeert en betrekt, dat je altijd die onrust gaat krijgen. Want mensen voelen zich op zo'n moment overvallen en die zorgen zijn er nu eenmaal. Die gaan alleen weg als je dat gesprek echt aangaat. En wat Samir zegt, natuurlijk, hè, als er hoge nood is, dan moet je ook bijspringen. Maar die hoge nood zien we wel van mijlen ver aankomen. En ook dit jaar kunnen we verwachten, als die instroomcijfers zo hoog blijven, dat er weer zo'n situatie kan komen. Dus dan denk ik, college, ga aan de slag en zorg dat je nu al in gesprek gaat met locaties, met buurten waarvan je denkt dat er mogelijk opvang gaat komen. Want dan voorkom je dat die onrust ontstaat op het moment dat er inderdaad een beroep op ons wordt gedaan.
Als jij dan inderdaad zegt van we moeten daar beter naar vooruit kijken, je ziet, het is inderdaad een noodopvang, maar je ziet hem wel al lang aankomen van dat probleem, dat is er, dat wordt hartstikke groot, we moeten iets doen. Is zoiets dan ook dus voor jou, Lotte, voor herhaling vatbaar om in Den Haag gewoon die opvang goed te regelen, misschien Kijkduin nog een keer ter beschikking te stellen?
Ja, wat de VVD betreft moeten we echt geen opvang doen in hotels. Die zijn daar niet voor bedoeld. We hebben allerlei beleid wat we willen met hotels in Den Haag. En uiteindelijk, die zijn natuurlijk echt voor gasten in de stad, voor toeristen.
Wat is daar dan nu bijvoorbeeld, Kijkduin gebruiken we gewoon als voorbeeld, niet goed aan dat het hotel daar is gebruikt? Wat is daar misgegaan de afgelopen periode dat die asielzoekers daar zaten?
Nou, het grote probleem is dat die hotels daarvoor simpelweg niet zijn. Dus we kunnen ze wel gebruiken. En het kost heel veel geld, hè? Dus dat betaalt dan wel het COA. Maar dat is uiteindelijk allemaal geld dat van de belastingbetaler komt. En wat je wil, is dat er plekken worden aangewezen die ook echt geschikt zijn voor opvang. Het liefst natuurlijk, hè, structurele maatregelen in het hele land. Maar als we dan kijken naar Den Haag, dan denk ik, we hebben best wel veel leegstaand vastgoed. De Regulusweg is daar een goed voorbeeld van. Daar zitten nu ook in een kantoorpand 600 mensen worden daar opgevangen. Dat pand is nog veel groter. Misschien kan daar wel wat extra bij. En dan hoef je niet naar die hotels te grijpen. Want die hotels zijn er echt voor toeristen. En dat is ook heel belangrijk voor de ondernemers in die buurten. Want die zijn weer afhankelijk van die toeristen om souveniertjes, kopjes koffie en ijsjes te komen eten.
En Samir, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, in principe kan ik deze lijn ook wel heel erg volgen. Ik bedoel, er wordt altijd een beeld geschetst alsof die asielzoekers dan ook echt in een soort van luxe leven, alsof het allemaal zo fijn is.
Dat was natuurlijk niet het geval. Omroep West is toen nog langs gegaan en die luxe, daar konden die asielzoekers geen gebruik van maken. Die zaten niet 's ochtends bij het ontbijt of die lagen niet bij het zwembad en zo.
Exact, en je moet ook gewoon een kamer delen, soms met wildvreemde mensen. En wij hebben ook contact gehad met het COA ook deze week en dan zie je ook wel wat voor effect het ook heeft om deze mensen steeds van plek naar plek te moeten verplaatsen. Hè? Want de mensen zijn nu weg uit het hotel, maar moeten weer nu naar de noodopvang. En sommigen moeten zelfs weer terug naar Ter Apel. Nou ja, dat is natuurlijk tenenkrommend om te zien. Mensen die ook gewoon echt huilend de deur uitgaan, omdat ze net na 6-7 weken weer een beetje stabiliteit, weer in onzekerheid moeten gaan leven. En tuurlijk, je moet op een gegeven moment gewoon echt toe gaan werken naar vaste locaties, zodat mensen op een menswaardige manier worden opgevangen. En dat we eindelijk die asielprocedure procedures ook op een veel snellere manier. Dat we veel sneller duidelijkheid kunnen bieden aan deze mensen, zodat ze aan hun leven kunnen beginnen. Want ze zitten nu vaak zo lang in de wachtstand. En dan is het echt geen pretje of je nou in een hotel zit of in een opvang. Je moet mensen op een goede manier opvangen en duidelijkheid bieden.
Ja, ik begrijp eigenlijk van jullie beiden, zo'n hotel is gewoon niet de wenselijke manier om dit te doen. Nou is die opvang gewoon ook landelijk gezien en daarmee dus ook in Den Haag niet goed geregeld. Ik denk dat we het daar ook wel over eens kunnen zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook de spreidingswet. Wordt volgende week behandeld maandag en dinsdag in de Eerste Kamer. Is toch iets waar Lotte jouw partij ook tegen is. Jij zegt van regel die opvang ook net landelijk, structureel, zodat we dat goed kunnen doen. Zodat die hotels niet nodig zijn, zodat we in Den Haag die opvang goed kunnen regelen. Maar
nou, het begint natuurlijk bij de instroom, Marjano, want dat is het grote probleem. De opvang zou prima geregeld zijn als de instroom niet zo hoog was. En daar moeten maatregelen voor komen. Nou, Samir zei net terecht, ook die Europese verkiezingen, die gaan daar straks over. Dus het is heel belangrijk dat daar ook Nederland zich in blijft zetten om echt iets te doen aan die migratieinstroom in heel Europa en in Nederland. En op het moment dat er zulke hoge instroom is, dan kan je een spreidingswet hebben. Maar daarmee heb je nog geen goede opvanglocaties.
Een standpunt dat we natuurlijk tijdens de verkiezingen ook veel van de VVD hebben gehoord. Inderdaad, van die instroom moet beperkt worden. Dan is zo'n spreidingswet helemaal niet nodig, eigenlijk. Maar goed,
we moeten er ook wel voor waken dat we de instroom ook niet als argument gebruiken, als een soort van bliksemafleider, om dan in de tussentijd niks te doen aan de verdeling en de opvang. Het is ook wel dat je moet kijken naar en. We hebben nu problemen. We moeten nu opvang regelen. Dan kun je natuurlijk wel maatregelen gaan nemen waarbij op de langere termijn de instromen wellicht zou gaan dalen. Maar dat betekent niet dat de problemen en de opvang van de mensen die nu hulp nodig hebben, daarmee geregeld is.
Jij bent het hier niet mee eens?
Nee, omdat ook de spreidingswet niet van vandaag op morgen het probleem oplost. Hè. Dus sowieso is dat die wet, die heeft een hele lange aanloop tijd voordat er sprake is van dwang. Nou, wij zijn als VVD echt tegen die dwang. Lokaal dan, hè? Want de landelijke fractie die gaat over zijn eigen standpunten. Maar wij vinden lokaal dat je dat niet moet doen. Zeker niet met deze wet. Want die kijkt ook niet naar de lokale omstandigheden. Wij hebben bijvoorbeeld als Den Haag hebben we natuurlijk heel veel maatschappelijke opvang. Veel meer daklozen dan kleinere gemeenten om Den Haag heen. Omdat die nou eenmaal naar Den Haag toekomen. Dat soort omstandigheden, dat wij heel veel Oekraïners opvangen, wordt allemaal niet meegewogen in die spreidingswet. En dan zie je dat we heel veel asielzoekers zouden moeten opvangen, terwijl we eigenlijk ook al onevenredig veel andere opvang doen. En dat vind ik echt slecht in die wet, dat daar ook niet naar gekeken wordt.
Nou vind ik het daarbij wel ook interessant inderdaad dat je noemt van die spreidingswet, die is ook niet van vandaag op morgen. Dus het klopt, we zitten nu met een probleem, maar als die spreidingswet er is, is het morgen ook nog niet gelijk opgelost. Maar goed, de instroom beperken is ook iets voor echt op de lange baan. En die spreidingswet, dat is toch iets waar nu al aan gewerkt wordt. Is dat dan niet een oplossing waar nu al sneller een oplossing mee bereikt kan worden, waardoor ook Den Haag die asielzoekers beter kan opvangen, waardoor ook Den Haag de mensen in de stad van tevoren kan inlichten en er bijvoorbeeld geen hotels gebruikt moeten worden?
Ik denk dat de oplossing om nu betere opvang te kunnen realiseren, meer opvang te kunnen realiseren, dan zeg ik echt rijk, kijk naar je eigen vastgoed. Je hebt ongelooflijk veel vierkante meters kantoorruimte. Die valt heel goed om te bouwen voor opvang. Er is ook nog veel grondbezit, hè, want Staatsbosbeheer heeft natuurlijk ook gigantische hoeveelheden grond. Ga daar nou eens naar kijken, voordat je bij gemeenten aanklopt en hotels gaat af.
Uiteindelijk staat dat vastgoed natuurlijk wel in een gemeente of in een dorp of in een stad. Als dan dat Rijksvastgoed in Den Haag staat?
Nou, dat lijkt me al een stuk beter dan dat ze aankomen en onze hotels afhuren. En dat is precies bij die Regulusweg waar wij als VVD ook voor zijn, waarvan we ook zeggen, kijk nou of je dat misschien nog iets verder kan uitbreiden. Mm-hmm. Want daar is geen overlast, er is wel ruimte en dan blijf je uit die hotels.
Maar wat is een stuk beter? Is dat iets waar de VVD Den Haag voor open staat? Zeg van, nou, dat Rijksvastgoed, gebruik het?
Zeker. Nee, absoluut. Daar hebben we ook een pleidooi voor gehouden vorig jaar al. Daar is ook een motie van ons over aangenomen in de gemeenteraad vorig jaar. Om het college op te roepen. Ga met dat Rijk aan de slag om dit gesprek te voeren. Maar daar hebben we nog helemaal geen resultaat van gezien. Dus dat is wel iets waar ik ook de komende week, als we een debat in de raad hebben, echt het college naar ga vragen. Wat levert dat nou op? Sta je nou iedere week bij die staatssecretaris of bij het Rijksvastgoedbedrijf aan de deur om te zeggen, hebben jullie al locaties?
Samir, als jij dit zo hoort, jij bent wel voorstander van die spreidingswet. Hoe luister je daar dan naar?
Nou ja, het is, als je echt natuurlijk inzoomt, gaat het weer. Hè, dan komen we er weer een beetje op terug in vaste opvanglocaties creëren. Zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren. En ik denk dat de spreidingswet wel degelijk een bijdrage kan leveren. Omdat heel veel gemeentes in Nederland nu helemaal geen verantwoordelijkheid nemen. Helemaal hun vinger. Eigenlijk een beetje de rug keren naar de problemen die we in Budel en in Ter Apel hebben. En ik hoop ook wel echt dat de spreidingswet er in ieder geval voor kan zorgen dat heel veel gemeentes denken, oké, we hebben die wet. Een beetje de verantwoordelijkheid voelen om alsnog een vinger op te steken. Want het is niet alleen maar dwang. Er zit ook een groot element van de spreidingswet is ook wel echt vrijwilligheid. Je hoeft niet te zeggen, ik beperk me tot getal X of Y waar mijn gemeente voor staat. Ik kan ook meer doen. Daar zitten ook bepaalde beloningssystematieken achter. Maar ik denk dat het gewoon echt het begin is om de mensen gewoon op een goede manier over Nederland te spreiden. En helemaal eens met het pleidooi dat we veel beter moeten kijken naar bijvoorbeeld Rijksvastgoed of andere locaties. Maar uiteindelijk is de kern wel, zorg nou voor vaste locaties, zodat ook die asielzoekers gewoon duidelijkheid hebben in waar ze dan terecht kunnen komen.
Waarom moest je nou lachen tijdens het antwoord?
Nou, omdat ze meer heel mooi zei dat er ook veel vrijwilligheid in die wet zit, maar dat alleen als je meer wil doen. Dus niet als je zou zeggen, ja, maar ik heb hele lokale omstandigheden waardoor het helemaal niet kan, omdat wij bijvoorbeeld heel veel daklozen opvangen. Of omdat wij bijzonder veel Oekraïners opvangen in Den Haag. En dan zegt het Rijk gewoon, ja pech, hier is uw lijstje en vang maar op. Of het nou kan of niet. En wat je daar ook voor moet doen als gemeente. Dus ik vind juist dat maatwerk en die vrijwilligheid, dat gesprek daarover, dat ontbreekt helemaal in die wet. En natuurlijk, hè, wat ik al zei aan het begin, ik vind echt dat alle gemeenten moeten helpen om Ter Apel en Budel te ontlasten. Want we kunnen het niet gewoon daar laten en de kop in het zand steken. Maar dwang is echt iets anders.
En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel nu al door het hele land heel veel gemeentes die daadwerkelijk veel meer opvangen dan of op momenten vaak van hen gevraagd wordt. Ook heel veel gemeenten, zeker ook rondom Ter Apel en Budel, die ook veel meer nu al vrijwillig opvangen. Terwijl ze ook volgens de spreidingswet eigenlijk straks veel minder zouden hoeven doen. Dus er zijn echt wel veel gemeenten die hun verantwoordelijkheid willen nemen en de schouders eronder zetten en mensen opvangen. Dus ik geloof wel degelijk dat dat er echt wel veel plekken zijn waarin er uiteindelijk meer opvang geregeld zou worden dan uiteindelijk de harde eis vanuit de spreidingswet zal zijn.
En hoe kijk jij dan naar het argument van Lotte van, maar Den Haag vangt ook veel Oekraïense mensen op, vangt ook al of heeft ook al veel locaties voor dakloze mensen. Hoe kijk jij dan naar dat argument van, we doen als stad al heel veel, we kunnen ook niet oneindig blijven helpen?
Ja, ik ben wellicht iets minder pessimistisch over het feit van, oké, we doen al zoveel, we hebben al zoveel maatschappelijke problemen, dus we kunnen het niet aan en een soort van doembeeld bijna dat Den Haag anders instort. Ik geloof dat we een hele veerkracht stad hebben. Je ziet dat bij al die opvanglocaties die we op dit moment ook al hebben. Of het nou gaat om de maatschappelijke opvang, of het nou gaat om Oekraïners, of het nou gaat om asielzoekers. Er zit zoveel veerkracht in die Haagse samenleving. Dat zagen we in Kijkduin ook. Ook in het gesprek die ik met het COA heb, dat gewoon docenten uit die wijk vrijwillig daar les zijn gaan geven.
Zie jij dan ook praktisch ruimte in Den Haag waar dan bijvoorbeeld nog asielzoekers kunnen worden extra opgevangen?
Nou ja, we zouden natuurlijk altijd kunnen kijken hoe we op een actieve manier wellicht panden gaan verwerven. Hoe we op een goede manier kijken waar we nog iets met de grondpositie zouden kunnen doen. We hebben tegelijkertijd natuurlijk ook wel echt een uitdaging. Alleen als we elk jaar weer opnieuw om de permanente winteropvang op een goede plek te kunnen krijgen. Dus het is ingewikkeld. Juist wel in een stad die al best wel dicht bevolkt is. Of in een stad die ook heel weinig ruimte heeft om al echt.
En waar ook veel woningbouw bij moet komen natuurlijk.
En in een stad waar de kas ook gewoon leeg is. Want we hebben een structureel tekort van bijna 20 miljoen.
Daar kijkt de spreidingswet, die is wel nu aangepast. Die kijkt ook naar de financiële de financiële middelen van de stad, de financiële mogelijkheden die een stad heeft qua de hoeveelheid opvang die je moet leveren?
Ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk is alles wat Samir hier zegt, dat kost allemaal geld. Hè? Actief grondbeleid, dus echt panden gaan aankopen hiervoor, dat moet je wel betalen. En dat zijn allemaal keuzes die je moet maken. Terwijl ik denk, als ik naar de stad kijk, ik zie ook nog heel veel uitdagingen die we al hebben. Dus dan vind ik het wel heel belangrijk dat we dat ook wel steeds goed afwegen. Al die keuzes om extra te doen, betekenen ook dat je andere dingen niet kan doen.
Maar er liggen er tegelijkertijd natuurlijk ook wel heel veel kansen om dingen gezamenlijk te doen. Hè. Je kan ook wel, we zijn op heel veel plekken bezig met de gebiedsontwikkeling. Je kan prima kijken hoe je dat in de totale business case ruimte kan krijgen. Hè, zoals we dat nu ook al doen voor maatschappelijke voorzieningen. Je kijkt naar hoe je ruimte kan bieden voor betaalbaar wonen. Je kijkt naar hoe je ruimte kan bieden voor sportvoorzieningen. Je kijkt in het totaal palet eigenlijk heel veel verschillende functies die je in wijken kwijt wil. En ik geloof ook wel echt dat wanneer je dit zou meenemen, dus ook wellicht de asielopvang of de maatschappelijke opvang of andere manieren van opvang die we als stad moeten bieden, dat je daar echt wel op een creatieve manier wel uit zou kunnen komen. Je hoeft echt niet een soort van oneindig grote locaties te gaan bouwen en dat het ook is. Je kan echt op een hele tactische wijze bijna in zo'n gebiedsontwikkeling ruimte creëren.
Maar uiteindelijk kost dat natuurlijk toch altijd wel geld.
En we realiseren nu de voorzieningen in die wijk al niet. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het CID, dat gedeelte van de stad wat we nu echt willen gaan verdichten, Zuiderhout eigenlijk, waar we het dan over hebben, waar 2 keer zoveel mensen moeten gaan wonen. Maar de voorzieningen blijven achter. En het lukt de gemeente niet om dat te realiseren. Dus dan denk ik, als we daar ook weer meer eisen bij gaan doen, dan is de kans dat we eruit komen natuurlijk steeds kleiner aan het worden. Dus ik deel absoluut het optimisme dat we aan die stad moeten gaan trekken samen. Maar ik denk wel dat we die afweging, wat willen we dan? Daar zitten wel beperkingen aan. Niet alles kan. En dan moeten we duidelijke keuzes maken.
Nou is het natuurlijk uiteindelijk onderaan de streep een conflict dat nu heel erg politiek is ook. Van hoe moeten we dat regelen? Maar het gaat uiteindelijk dus om de mensen, om die asielzoekers. Maar ook om bijvoorbeeld de burgemeester van Westerwolde. Die ook zegt van jongens, het gaat gewoon niet meer. Ook actueel deze week heeft hij een rechtszaak tegen het COA aangespannen met de gemeente. En daar zie je hem gewoon ook weer opnieuw in tranen voor de camera zitten. Omdat het gewoon niet meer gaat. Ze moeten zoveel mensen opvangen. Meer dan die 2000 die zijn toegestaan. Hoe kijk je dan naar die beelden bijvoorbeeld, Lotte? En dat het dus niet lukt om het met andere gemeenten in Nederland op te lossen. Om dan genoeg opvang aan te bieden om die gemeente te ontlasten daar.
Ja, ik vind het verschrikkelijk om dat te zien. En ik begrijp ook de wanhoop en ook boosheid natuurlijk richting de Rijksoverheid dat dit probleem niet wordt opgelost. Nou, volgens mij zitten daar 2 belangrijke dingen aan. De eerste kant is natuurlijk echt die instroom. Want dat lost uiteindelijk wel alles op. Als het gaat om minder mensen, dan heb je...
Maar de instroom, dat is inderdaad... volgens mij is het ook en-en. En volgens mij, Samir, ben jij het daarmee eens? Dat het een en-en geval is? Dat het gaat om en opvang en instroom?
Nou, volgens mij kun je altijd kijken. Hè. Ik bedoel, asiel wordt altijd even op één hoop gegooid. Alsof het allemaal mensen, hè, alsof het allemaal vluchtelingen zijn. Of alsof het, hè, we hebben in Den Haag ook een groot probleem met arbeidsmigratie. Dat is ook een manier van instroom waar je naar zou kunnen kijken op de manier hoe je dat opvangt. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat we... dat is waar ik me op probeer te focussen. Vooral de mensen die echt voor oorlog en geweld gevlucht zijn. Dat je die op een goede, menswaardige manier kan opvangen. Dat je daar als land altijd nooit je deuren voor sluit. En dat menswaardig is en blijft. Ik denk dat we dat als land, zeker als welvarend land, dat je dat ook wel van ons mag verwachten. Maar ook wel als stad van internationale stad van vrede en recht. Dat je ook wel een voorbeeldfunctie hebt in de manier hoe je ermee omgaat.
Nou, ook dan moet je inderdaad wel ook nog steeds grip hebben op die migratie. Maar die instroom, dat is dus een argument, dat is wel echt een lange termijn ding. Want je zegt, we moeten ook de Europese verkiezingen afwachten. Nou, die zijn weer in juni. Nou, dan gaan die ook weer kijken hoe ze daar wat mee gaan doen. Dat gaat natuurlijk echt over...
Ik hoop het niet hoor. Ik hoop echt dat er op korte termijn kan je dingen doen om te zorgen dat dat beperkt wordt. En dat moeten we ook doen. Dan kunnen we nationaal een stukje voor doen. En dan kunnen we internationaal in Europa... wordt er natuurlijk ook nu al gesproken over het migratiepact. En ik hoop echt dat daarmee op korte termijn al zoden aan de dijk zet. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als mensen hier eenmaal zijn, dan moeten we daar ook goed mee omgaan. En dan zeg ik wel, Rijksvastgoedbedrijf, ga dan echt die eigen verantwoordelijkheid pakken die jullie ook hebben. Ga creatief meedenken met de staatssecretaris voor migratie. En misschien dat dan ook zo'n gemeente als Westerwolde echt geholpen wordt. Omdat je daar juist voor wat langere tijd wel wat kan doen.
Goed, we gaan in ieder geval maandag en dinsdag die behandeling van die spreidingswet in de gaten houden. Ik hoorde gisteren nog trouwens, dat wilde ik nog even aan jou vragen, Lotte, in de podcast van Xander van der Wulp en Joost Vullings, De Stemming. Dat er, als er fractiegewijs binnen de VVD gestemd wordt, dat het nog best spannend kan worden in de Eerste Kamer. Omdat er misschien toch niet iedereen daar op één lijn ligt. Wat weet jij van die geluiden?
Weet ik niet. Ik weet wel dat er binnen de partijen altijd gezonde discussies zijn, ook over dit onderwerp. En ik vind het ook heel belangrijk dat in die fracties goed gebeurt. Hier lokaal zijn wij in ieder geval heel duidelijk. Doe niet die spreidingswet, want dat is uiteindelijk niet de oplossing. En heeft echt te weinig oog voor lokale omstandigheden.
En denk je dat het een optie gaat zijn om fractie, of dat het individueel stemmen wordt in plaats van fractiegewijs in de Eerste Kamer?
Ja, als het goed is, zit je als volksvertegenwoordiger altijd met je individuele mandaat resultaat, hè? Want je zit daar wel namens een partij, maar je hebt geen formele verplichting om met je fractie mee te stemmen. Wij in de fractie hebben meestal dat we samen praten over wat een standpunt is en over het algemeen daar ook samen uitkomen. En er zijn kwesties die dan vrijgelaten worden, zoals we politiek zeggen, vrije kwesties. Ook in een fractie, vaak is dat medisch-ethisch.
Maar een onderwerp als dit, is dat dan spannend?
Ik weet niet of ik het spannend vind. Volgens mij is het voor het land wel heel spannend wat hier gaat gebeuren.
Maar voor de VVD is het koekenij?
Nee, geen koekenij. Want er is natuurlijk ook over dit onderwerp echt discussie in de partij. Wat is nou verstandig? En dat is ook niet zo simpel. Maar ik heb daar geen inside informatie die ik hier nu kan delen met je.
Nee, oké. Okay. Nou, het gaat heel spannend worden. Ik had het afgelopen week nog even op een rijtje gezet. Het gaat waarschijnlijk echt om 38 tegen 37 stemmen gaan. Nog heel even kort onderaan de streep. Opvang in Hotel Kijkduin, is dat een voor herhaling vatbaar, Samir?
Je wilt liefst vaste locaties, maar op momenten dat die er niet zijn, zeggen wij geen nee tegen de opvang zoals we dat hier georganiseerd.
Dus als het nog een keer nodig is, is het antwoord voor jou ja. Dat is mogelijk. En voor jou, Lotte?
Nee, geen opvang in hotels.
Oké, nou duidelijk. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Lotte van Bastenbaatburg van de VVD en Samir Arawi van de Partij van de Arbeid. We gaan de komende dagen het nieuws rondom de spreidingswet in de gaten houden. Dankjewel. Bij mij aangeschoven is Martijn Beekman. Als Haagse fotograaf voorzag hij het nieuws jaren van beeld. Dit deed hij lange tijd voor de Volkskrant en het ANP. En nu werkt hij voor de gemeente Den Haag. Martijn is winnaar van 2 zilveren camera's en maakte onder andere de foto van Sigrid Kaag juichend op tafel bij de verkiezingen in 2021. Inmiddels zit hij 30 jaar in het vak. En wat te vieren is hij uiteraard bij mij hier bij Spuigasten op Den Haag FM. Martijn, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, hartstikke leuk.
Ja, je kwam eigenlijk zelf een beetje op jouw 30-jarige jubileum, hè?
Ja, ik heb sinds bijna 3 jaar een hond. En dan loop je veel 's avonds met het beest bij de Chinese muur. Ik woon in de componistenbuurt. En ik dacht, verrek, het wordt 2024. En in februari 1994 kreeg ik mijn eerste betaalde opdracht. Ik had stages gelopen bij het Parool en bij de Volkskrant. En bij de Volkskrant was ik een soort handig junior fotograafje. Want ik woonde in Den Haag. En al hun fotografen zaten in Amsterdam.
Dus jij zat lekker dicht op het nieuws en kon er snel zijn?
Ja, en als er eentje in de file zat, dan werd ik gebust. Het was nog voor de mobiele telefoon. Ik wil niet geen opa verteld.
Mag een beetje
met
hoor.
Jou hebben. Maar dan kon ik af en toe wat doen. En zo is het wel begonnen. Ik heb ook veel op eigen initiatief gedaan, omdat ik die politiek zo ontzettend leuk vind. Maar ik dacht, ik moet er toch misschien aandacht geven. Ook omdat ik al jaren en jaren tegen 20 grote mappen met negatieve aankijk in mijn werkkamer.
Iets wat ook niet meer van deze tijd is natuurlijk. Maar
nee,
die tijd toen jij begon.
Ja, het was fantastisch om het vak te leren. Want aan het eind van de dag ging je naar de donkere kamer. En daar kwam je collega's tegen. En dan zag je bij de... Ja, ik keek echt tegen die mannen op. Altijd mannen in het vak. Je kon al die negatieven zien die ze maakten. En welke ze eruit pikten en waarom. Maar ik zit met al die negatieven.
En die heb je nog allemaal thuis liggen?
Ja, en dan kan je 2 dingen doen. Er zijn, ik ken wel 3 fotografen van naam die dat gewoon weggegooid hebben. Een enkeling heeft nog die ene historische foto eruit gepikt. En ik denk, het is toch mijn dagboek. Het is toch mijn grote liefde, die fotografie. De werkgerelateerde grote liefde. En ik wil er toch even inkijken weer.
Dus dat heb je gedaan?
Dat heb ik gedaan.
Wat kwam je tegen?
Ja, ik wist wel een paar leuke dingen. Loes Luca op de parade in het Zuiderpark. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden, omdat ik dat zo ontzettend leuk vond om te doen. Ik heb ook een keer een soort noodfoto gemaakt voor de Volkskrant. Een zomerfoto op de boulevard van Scheveningen. Rode cabrio, hondje erin. Sterker nog, 2 hondjes erin. Daar haast het tevreden, waar ik erg van hou. Ook ben ik niet in Den Haag geboren. En als je die foto bekijkt uit de zomer van 1998... dan zie je dat de auto's anders zijn. Je ziet dat je nog lekker 2 kanten op kan rijden op de boulevard. Lekker flaneren. En ik kwam een foto tegen, ook uit 1998, van een VVD-congres. Frits Bolkestein was lijsttrekker. En ik zag aan de foto's dat ik totale vrijheid had. Ik deed een deur open, ik kwam in een gangetje waar ze met z'n 5 aan het zingen waren. Tijdens het congres was er een radio-uitzending van Tros Kamer Breed. Ken je dat nog? Of ben je echt
dat is voor mijn tijd.
Ja, precies. Maar dan kon je lekker roken tijdens de radio-uitzending in het congresgebouw Papendal. En er waren toen ook protesterende varkenshouders en die namen biggetjes mee naar het congres. Ik denk,
kan
dat
me nu niet voorstellen.
25 jaar geleden, dat is er niet meer. En ik merkte aan de post op LinkedIn en Instagram dat daar heel leuk op werd gereageerd.
Ja. Ja, en nu dus 30 jaar in het vak. Daar zitten ook dit soort voorbeelden bij. Maar ik wil even met je teruggaan naar het begin. Iedereen maakt tegenwoordig foto's. We hebben allemaal een smartphone. Die krijgen ook steeds betere camera's. Die drempel ligt heel laag. Maar jouw foto's laten toch wel echt zien dat, weet je wel, fotografie is wel echt een vak. Ook de foto's die je voorbij ziet komen, bijvoorbeeld uit de politiek. Fotografie is een vak. Hoe heb jij dat geleerd?
Met heel veel vallen en opstaan. Je hebt, dan ga ik weer bescheiden zijn. Er zijn sommige mensen in mijn nabije omgeving die het niet prettig vinden. Ik was niet de beste stagiair bij het Parool. Ik was ook niet de beste stagiair bij de Volkskrant. Maar ik wilde zo ontzettend graag. Ja, je gaat afkijken bij anderen. Ik heb onlangs overleden Amerikaanse fotograaf Elliot Erwitt. Die fotografeert met humor. En dat is fantastisch. Die heeft een oeuvre nagelaten. Om elke foto kan je glimlachen. Dat probeer
ik. Wat zag jij dan in zijn foto's waarvan je dacht, als ik dat nou zo doe, dan kan ik dat een beetje terug laten komen?
Ik wil heel graag, als ik foto's maak, een tafereeltje neerzetten. Liefst met een groothoeklens. Waarbij verschillende elementen in het beeld samenkomen. En ja, een relativerende blik, een soort glimlach, vind ik erg fijn. En ik had in Nederland natuurlijk ook wel voorbeelden. Ik keek al heel erg naar parlementaire fotografen. Ook omdat ik die politiek zo leuk vond om te fotograferen.
Waar kwam dat dan vandaan, die interesse in die politiek en die politieke fotografie?
Ja, ik denk toch mijn ouders. Mijn ouders die spraken veel over politiek. Keken ook met z'n allen thuis, mijn zus, mijn ouders en ik, naar het journaal. Mijn vader heeft nog geflyerd voor Jan Terlouw. En mijn moeder was nogal PPR, PSP. Dus het ging wel ergens over. Mijn vader zat in het onderwijs, was altijd heel erg boos op minister Wim Deetman.
Misschien vul ik dat zelf verkeerd in, hoor. Dus correct me if I'm wrong. Nee, maar je noemt net ook wat dingen uit Den Haag. Dat zijn ook allemaal herinneringen, die foto's. Maar is dat dan misschien ook zo met politiek een beetje, dat je zoiets hebt van, nou, dat is, vaak kan dat ook tot groot nieuws leiden. Dat zijn dan ook echt herinneringen van een soort nationaal belang die je dan wilde vastleggen?
Of? Ja, ik was natuurlijk jong en ambitieus. Ik wilde natuurlijk scoren.
Ja.
Dat willen veel journalisten. Hè? Dat zie ik tegenwoordig aan die talkshowtafels. Ik wilde natuurlijk heel erg op de voorpagina als ik een goede foto had. Of pagina 3. En als het pagina 7 of 9 werd, dan was minder. En ik wilde in die tijd ook prijzen winnen. Ja, dat vind ik nu totaal niet meer belangrijk. Maar ik wilde ook bij zijn. Het was ook een soort kick.
En dat meemaken.
Dat heb je op het Binnenhof toch een beetje van, we zijn er met z'n allen bij. En dat had ik in het begin, ben ik daar wel in meegegaan, ja.
Ja.
Dat vond ik ook wel, als de minister aftrad, dan was het toch een dag waarop je er moest staan, zeg maar.
Dus het was echt kijken, leren, vallen, opstaan. En heb je ook nog iemand gehad die jou bijvoorbeeld aan de hand nam, als het ware, en jou een beetje heeft uitgelegd van?
Ja, dat zijn er wel drie.
Ja.
Ja, bij het Parool was dat Serge Lichtenberg, ook Haagse fotograaf. Bij de Volkskrant werd ik wel meegenomen. Hij zal lachen als hij dit hoort. Hij wordt in elk interview genoemd. Bert Verhoef.
Ja.
En ook Werry Kroonen van Dagblad Trouw. Eigenlijk een soort concurrent van mij. Die nam mij wel mee op zo'n dag. Die zei, nou, nu zijn we bij de PvdA geweest. Nu lopen we even naar de VVD-gang. Om te kijken of daar nog wat gebeurt. Dus die heeft me echt aan de hand meegenomen. Om te leren om op zo'n dag het Binnenhof je een beetje te bewegen. En een beetje ervoor te zorgen dat je alles hebt. Ja, dus dat zijn, ja, dat klinkt heel mooi. Het is ook een vak. Het zijn echt leermeesters geweest. Ja, absoluut. Ja,
dat moet je gewoon echt leren, ervaring in opdoen. En op een gegeven moment gaat het om onder andere compositie en...
Ja, op een gegeven moment zeggen mensen, ja, ik herken je foto in de krant. Het is een echte Beekman. Ja,
wat is jouw handtekening? Wat is jouw Beekman?
Dat is moeilijk. Een echte Beekman is altijd een knipoog. Met dank aan Elliot Erwitt. Er moet altijd toch... Of... Dat probeert elke fotograaf, dat compositie en inhoud samenvallen. Ik ben altijd van de inhoud geweest. Ik lijk wel een politicus als ik dat zeg.
Ja, mag maar ook een beetje. Het is een politiek radioprogramma.
Ja, fijn, hè? Ik ben een soort... Ik vind die voetbalverslaggevers wel mooi. Die zeggen gewoon wat er gebeurt. Er geven geen eigen mening. Ik heb ook al die politici in al die jaren niet rottig gefotografeerd. Hè. Je hebt natuurlijk mensen die heel vaak met hun ogen knipperen. Of wel eens hun mond bevochtigen met hun tong. Of als ze een leesbril afdoen.
Nou, hij kan veel invloed in hebben met zo'n foto die je maakt.
Kijk, als Mark Rutte zijn haar goed doet, ik ga het nu voordoen voor de webcam.
Ja.
Doet hij dit.
En dan gaat zijn armen en zijn hand een beetje voor zijn gezicht langs.
Zijn hand door zijn haar en doet zijn scheiding goed. En dan kijkt hij een beetje naar beneden. Dan kan je onderzetten, kabinetscrisis.
Ja.
Dat is het niet, hij doet zijn haar goed. Dus als je iemand heel veel tegenkomt...
Dus je bent je ook in die tijd heel bewust eigenlijk van de invloed die je kan hebben met zo'n foto?
Ja, ik wel. En ik heb in de loop der jaren gezien dat de politici daar ook anders mee omgingen. Ik ben begonnen met Wim Kok, Hans Vermierlo. Daarna kwamen de kabinetten Balkenende. Daar kon nog vrij veel. Maar toen de generatie van mijn leeftijd aan de macht kwam, Rutte, Pechtold, Halsema, Wilders zijn iets ouder dan ik, maar niet veel. Die zijn natuurlijk heel beeldbewust. We hadden het net over Kijkduin. Wilders ging naar Kijkduin. Dat is één grote beeldregie geweest.
Hij was er natuurlijk 10 minuten ongeveer.
En hij weet precies, hij weet van tevoren met wie hij gaat praten.
Ja?
Ja, dat weet ik gewoon. Dat herken ik. Want dat is bij alle partijen, hoor. Er wordt een soort beeldplan gemaakt. Hij weet natuurlijk wel welk plaatje hij wil hebben. Welk beeld.
Ja, hij sprak daar toen met de blonde vrouw volgens mij in Kijkduin.
Ja.
Je denkt, nou, dat zal wel ook een beetje in scène zijn gezet. Fotograaf erop, perfect plaatje. Het is
dat vermoed ik.
Ja.
Ja, bewijs heb je nooit.
Nee.
Ik heb verhalen gehoord, maar dat is ook maar weer via. Wel een redelijk betrouwbare bron. Maar ik weet dat gebeurt.
Ja.
Dat doen ze bij campagnes op straat ook, als ze gaan flyeren. Ik had een keer een foto van Wilders en Pechtold die elkaar tegenkwamen hier in het centrum. Ik denk, goh, dat is toevallig. Hoe naïef, Chanot. Hoe naïef. Was natuurlijk in scène gezet.
Ja.
Hoorde ik achteraf. Dus ja.
En dan maak je daar toch een foto van en denk je, yes, ik heb hem. En dan...
Ja, en door mobiele telefoons en iedereen heeft een camera, we hadden het er even over.
Ja.
Zijn die politici zich ook bewust dat elk moment gefotografeerd of gefilmd kan worden?
Nou gaat het daardoor ook veel sneller, want je begon inderdaad met dat verhaal waardoor je ook op dat 30-jarig jubileum kwam met die negatieve.
Ja.
Nou, voordat je die in de krant hebt staan, moet er nog wel even wat gebeuren. Maar tegenwoordig heb je die... Ik loop zelf ook wel een beetje rond op het Binnenhof. Ik loop stage op een politieke redactie.
Leuk.
Maar dan zie je dat die fotografen gelijk na het schieten van de foto's op de grond gaan zitten, laptopje open.
Ja.
Kijken, wat is de beste foto? Even wat recht trekken nog qua kleur of...
Zo min mogelijk.
Ja.
Ja, ja, dat is wel veranderd. Want ik herinner me nog een debat van 1996. Dan moest ik om 9:30 weg met 140 per uur over de A4 om die foto op tijd in Amsterdam te hebben. Ontwikkelen, afdrukken, nou ja.
Dat is al een hele andere tijd.
Ja, en nu, het moet meteen. Ik heb voor het ANP gewerkt. Je moet meteen als je een foto maakt...
Dat moet natuurlijk
zitten,
heel snel.
Sturen, dat vind ik ook wel mooi.
Ja.
Dat kan. En ja, anders ben je te laat.
Maar dat gaat dan ook gaandeweg, dat vak. Moet je wel meegaan met de tijd dus. En mee blijven leren. Want je begint met die negatieve. En ja. Vervolgens zit je met je laptop op straat.
Ja, zeker. En ik heb het vak geleerd met het mantra... We gaan toch niet flitsen, hè? En ik ben bijna 54 en ik heb volgende maand heb ik me ingeschreven voor een flitscursus. Hoe je met 3 verschillende flitsers op een huwelijk een zaaltje uit kan lichten. Dat vind ik dan weer leuk.
Ja, maar je maakt naast die foto's waar je het nu over hebt, maak je ook vaker portretten.
Ja.
Bijvoorbeeld als je de site bewindspersonen intypt van de Tweede Kamer, dan staat daar overal bij de foto's van Rutte, Kaag of Carola Schouten. Noem het maar op, daar staat er overal Martijn Beekman.
Ja, ik werk nu niet meer in de journalistiek. Ik werk voor overheden, dus voor de gemeente, wat ik heel leuk vind. En ook voor ministeries. Dus ik heb bij het aantreden van dit demissionaire kabinet alle bewindspersonen gefotografeerd. In een studio setting met lampen. Ja, dat kon ik 10 jaar geleden niet bedenken dat ik dat deed. Dus ik probeer me wel alweer heruit te vinden. En ik heb meer plezier in mijn vak dan in 2016 bijvoorbeeld. Toen ben ik gestopt met de politiek, daar was ik gewoon klaar mee.
Ja. Ja. Ik heb je ook gevraagd om wat foto's mee te nemen. Je hebt er een aantal mee. Zijn die allemaal zijn die over een langere tijd? Of is dat allemaal uit je werk van nu? Of?
Zal ik ze je geven? Ik heb
dat mag ook.
Ik heb een Balancing 2018.
Ja, en ik ben ook benieuwd naar de verhalen erbij,
ja,
inderdaad.
Zeker. Ik heb de degradatie van ADO. Is dat 3 jaar geleden?
Degradatie van ADO.
In coronatijd.
Ook zie je allemaal mensen inderdaad aan de picknicktafel, blikjes bier erbij. Dat is dan geen politieke foto. Ja.
Supporters bij het supporters home, die mochten het stadion niet in. En die luisteren naar de radio. En op het moment dat ze 2-0 achterstaan en ook een penalty missen, gaat het mis.
Ja.
Dan zie je dat ze gaan berusten in de degradatie.
En waarom heb je deze dan meegenomen uit al die foto's?
Ja, ik ben me echt wel een stadsfotograaf gaan voelen, zeg maar. Omdat ik 90% in de stad fotografeer. En daar hoort dan zo'n ADO-foto bij. Ik vind het ook heel leuk dat er nog zo'n fiets in beeld staat.
Ja.
In de 40ste minuut van de wedstrijd al heel wat blikjes bier op de grond liggen.
Allemaal verfrummeld uit frustratie, denk ik dan.
Nou, ze waren echt slecht.
Ja. Ja,
het gaat niet wat beter, gelukkig.
Maar je hebt nog meer mee.
Ja,
inderdaad.
De oudste is wel een bekende voor mij. Dat is 2007.
Ah, dat is die foto inderdaad.
Ja, dat is wel een bijzondere.
In de auto met de VVD'ers erin.
Dit zijn 3 VVD-ereleden. In de auto van de toenmalige partijvoorzitter Jan van Zanen.
Ja.
En die hebben een gesprek gehad met Rita Verdonk. Weet je nog? Die kreeg meer stemmen
ook nu
dan Mark Rutte. En die moest na een motie op het partijcongres binnen de VVD gehouden worden. En die ereleden moesten nog een keer met haar praten. En mijn mantra is, ik zei het al, ik probeer mensen nooit rottig te fotograferen. Dit zijn drie echt redelijk chagrijnige koppen.
Mm-hmm. En waarom was dat dan bijvoorbeeld, je zegt ik wil mensen niet vervelend fotograferen. Waarom dan in zo'n foto wel?
Dit is een uitzondering, want dit is het verdonkjaar van het VVD verdonkjaar 2007. Waarbij het slecht ging. Waarbij iedereen in die impasse zat.
De emotie en de gezichtsuitdrukking die klopt bij het verhaal.
Het probleem wat ze hadden. En met deze foto heb ik een zilveren camera gewonnen. De zilveren camera gewonnen. Dat is maar één per jaar. En ze hebben alle drie gereageerd. Mevrouw Terpstra belde mij op en die zei, Martijn, wat een fantastische foto. Die begon een half minuut te lachen en toen zei ze, mag een exemplaar.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel leuk, ja, toch wel aan VVD'ers, dat ze hun verlies ook kunnen nemen.
Ja, en je hebt dan eigenlijk, het klopte gewoon, de foto bij dat moment. Dus
ja,
dan...
en ja, mensen herkenden wel het gevoel. En ik weet nog dat Rutte was toen fractievoorzitter, denk ik. Ja. Die kwam naar me toe, gaf me een hand en zei, gefeliciteerd met die rotfoto. Waarbij hij heeft dan respect voor het ambacht, ja. Hè, voor het vak. Maar hij denkt ook, verdorie, wat een nare situatie.
Ja, want neem me even mee. Ik vind dat leuk van zo'n foto. Neem me even mee in dat moment. Want wat ik net zei, ik loop dus ook een beetje rond. Maar je hebt vaak, is er best chaotisch zo'n moment. Er lopen heel veel cameraploegen, journalisten, fotografen. Loopt er allemaal rond. En vervolgens, ja, jij hebt deze foto volgens mij door een open raam of zo van de auto gemaakt. Of de deur was nog open.
Ja, ze waren op een geheime plek aan het afspreken. Nou, weet je één ding, binnen een half uur is duidelijk waar ze zitten.
Heel
dicht bij het Binnenhof, namelijk het Novotel aan de overkant.
Oh ja.
En ze kwamen naar buiten. Ja, maak je wat foto's, niks bijzonders. En ze gingen met z'n drieën in één auto zitten. Dat vond ik zo leuk.
Ja.
Dat zie je nooit. Dat vond ik zo'n jaren 70 beeld. Hè. Ik ben natuurlijk... Mijn voorgangers hadden Den Uyl, Van Acht en Wiegel. En ik had Balkenende.
Ja.
Ik had nog wel bepaalde vrijheden. Dus ik vond het heel leuk gegeven dat ze met z'n drieën in die auto zaten. En ik heb mijn lens op de ruit gedrukt. Je ziet nog wel...
Oh, je ziet een beetje zo'n glinstering.
Ja, je spiegeling. Ja. Dat heb ik natuurlijk niet weggehaald. Want dat mag
maar
niet.
Dat hoort er ook bij.
Ik mag niet dingen wegshoppen. Maar ja, die avond waren er gelukkig weinig andere fotografen. Namelijk geen één. Ik was de enige.
Nou, dat scheelt. Want ik kan me ook voorstellen. Heb je dan ook wel eens een moment gehad dat je inderdaad met meerdere fotografen bent. En dan heeft net die ander, die staat net even net op dat plekje dat beter is. Ach, en die heeft net die foto die wel aanslaat.
Of ik zie iets wat de collega niet ziet en die loopt dan door het beeld. Of ik heb ook nog wel gehad dat een beveiliger een hand voor mijn camera deed. Op het moment dat Balkenende iemand tegenkwam, een demonstrant met een Balkenende-masker op, met een Pinocchio.
En daar mocht jij geen foto van maken.
Die beveiliger dacht weg. En naast mij stond een collega van het ANP, die had het wel.
Ja.
Dus ja, je bent dan heel erg afhankelijk van.
En daarna is het ook zo weer voorbij.
Ja, je hebt het of je hebt het niet.
Ja.
Dat is altijd zo. Als je op mijn manier fotografeert, maar. Daar ben ik nu van verlost. Want nu ik voor de gemeente werk, ben ik overal alleen.
Ik zie nog één foto daar bij je liggen, volgens mij.
Dit is een Haagse foto.
Een Haagse?
Ik ben nu natuurlijk van het Binnenhof weg.
Wat zien we?
Ja, dit is een wijkfeest in Bouwlust. Omdat er een nieuwe bibliotheek werd geopend. En tot mijn afgrijzen was er een draaiorgel ingehuurd. Als ik ergens een hekel aan heb.
Dan zijn het die orgels.
Ik heb hele gevoelige oren. Het is al snel te veel bij mij. Maar tot mijn verrassing was er een moeder met een hoofddoekje, moslima, die met haar kinderen ging dansen. En als je deze foto in zwart-wit zou omzetten, dan zou het een jaren 50 foto uit de vorige eeuw kunnen zijn. Een soort blije foto.
Heel mooi. En dat dochtertje inderdaad van die vrouw, die heeft ook een soort tutuutje aan.
Het is een prachtige kleed. Ja. En het geeft een soort... Ja, kijk, ik ben natuurlijk fotograaf van de gemeente. Je moet niet alleen maar positieve foto's maken.
Nee.
Maar dit gebeurt ook in Zuidwest. Je hoort al die nare verhalen. Dit is er ook. En dat vond ik ook wel heel mooi. En ik besefte mij toen ik die foto maakte van... dit gebeurt ook nog een paar kilometer van het Binnenhof. Dus het is een goede keuze geweest om daar weg te gaan.
Nou, door al die verhalen vliegen we door de tijd. Ik heb nog één vraag. Je was ook de gast afgelopen week bij het Oog op Morgen.
Ja.
Daar zei je wat tegen Rob Tripp in gesprek met hem. En daar wilde ik toch even op terugkomen. Want hij vroeg daar niet op door. En ik vond het toch opvallend. Je zei, want je maakt nu ook foto's van bruiloften.
Ja.
En toen zei hij, er is totaal geen verschil tussen de val van een kabinet fotograferen of een huwelijk. Toen dacht ik, wat zeg je nou?
Ja, nou, je kan huwelijk op verschillende manieren fotograferen. Ik heb in coronatijd gemerkt dat me dat heel goed ligt. Er kwamen opeens heel veel aanvragen voor huwelijken van opdrachtgevers en kennissen en vrienden. Ik fotografeer op dezelfde manier. Dat bedoel ik met die wat uitvergrote quote te zeggen. Ik probeer op te gaan in de massa. Dat lukte op mijn middelbare school heel goed. Ik viel daar niet op. Ik vond het vreselijke tijd. En ik heb daar een soort. Ik heb er mijn beroep van gemaakt door niet op te vallen. Ik kan fly on the wall zijn. En als ik een huwelijk fotografeer, dan ben ik ook niet opvallend aanwezig. Ik fotografeer gewoon wat er gebeurt. En dat doe je bij het val van een kabinet op het Binnenhof ook. Je gaat daar niet flitsen, je gaat daar niet aanwezig zijn, je gaat niks anceneren.
Misschien is dat de truc.
Dat is jouw truc van vele fotojournalisten. Maar dat in de basis is het gewoon hetzelfde gebleven.
Kijk, nou, dan heb ik toch wat opheldering bij dat, die opmerking van jou in ieder geval. Ja. Nou, 30 jaar in het vak, 1000 foto's verder. Welke foto moet je nog voordat je je camera in de wil gehangt hebben gemaakt?
Oh, dat is een moeilijke. Ja, het is nooit goed. Het is bijna nooit perfect. Ja, ik denk dat ik 4 perfecte foto's heb gemaakt voor mezelf. Nou, 20.
Of iets, of iemand, of een tafereel dat je wil vastleggen?
Jee, wat een moeilijke vraag. Ja, ik ben sinds kort met die huwelijken begonnen. En daar wil ik me gewoon in verbeteren.
Ja.
Daar heb ik nog
prachtige huwelijksfoto.
Wat ik wil hebben.
Oké, okay. Nou dan gaan we dat in de gaten houden. Bij jou op de site kun je het allemaal zien, martijnbeekman.nl. Ik ga je bedanken voor je komst. En normaal gaan wij dan nu aan het eind van het gesprek naar Marcel Verrek met zijn column. Maar nu het terug nieuws dat hij voorlopig even geen column doet. Hij komt later wel weer terug met Straatwijs en zijn column. Voor nu zenden we herhalingen uit van Straatwijs. Vandaag de herhaling van de aflevering van 13 november 2021 over de Ruighoeklaan in het Benoorde Hout. Gastvrouw, tevens schoonmoeder van Theo, met wie Marcel altijd te gast is, die was toen 99 jaar, Patty Douwes Dekker. En zij overleed dit jaar op Nieuwjaarsdag 2024. Dus na een rijk en liefdevol leven. En nou goed, die is dus straks bij Straatwijs. Dan was dit alweer de eerste Spuigasten van 2024. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.